Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 88 zingen wij het zevende en het achtste vers. Zult gij aan doden wonderen doen? Zult ge overledenen doen verrijzen, om hier uw grote naam te prijzen? Zal het graf uw wijze raad bevroen? Zal daar uw goedheid zich verspreiden? Zal het woest verderf uw trouw verbreiden? En wat we verder volgden, noemden u Psalm 88 en daarvan het zevende en het achtste vers.
Thank you.
gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 7e hoofdstuk, van het 11e tot en met het 17e vers. Wij herzeggen nu Lucas 7, de verzen 11 tot en met 17, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 48 en daarvan het 6e vers, want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. Psalm 48 vers 6.
En ieder spreken in zijn of haar hart nu als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Lucas 7, vers 11 tot en met 17. En het gebeurde op de volgende dag, dat hij ging naar een stad genaamd Nain. En met hem gingen velen van zijn discipelen en een grote schare. En als hij de poort van de stad naderde, zie daar, een dode werd uitgedragen, die een enig geboren zoon van zijn moeder was. En zij was weduwe, en een grote schare van de stad was met haar. En de Heere haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen, en zei tot haar, ween niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil, en hij zei, jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees beving hen allen. En ze verheerlijkten God, zeggende, een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht van hem ging uit in geheel Judea en in al het omliggende land. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 103 en daarvan het 8e en het 9e vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. En ook het negende vers, maar 's Heere gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, zijn trouwrust zelfs op het late nageslacht. We noemden nu Psalm 103 en daarvan het achtste en het negende vers. gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanavond met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, zijn de verzen 11 tot en met 17 van Lucas 7, die we nog een keer aan u voorlezen. En het geschiedde op de volgende dag dat hij ging naar een stad genaamd Nain. En met hem gingen vele van zijn discipelen en een grote schare. En als hij de poort der stad genaakte, zie daar een dode werd uitgedragen, die een enige geboren zoon zijner moeder was. En zij was weduwe, en een grote schare van de stad was met haar. En de Heere haar ziende werd innerlijk met ontferming over haar bewogen, en zeide tot haar: wee niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. En hij zeide: jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken, en hij gaf hem aan zijn moeder. En vrezen beving hen allen, en zij verheerlijkte God, zeggende: een groot profeet is onder ons opgestaan, en God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht van hem ging uit in geheel Judea en in al het omliggende land. Tot zover. Gemeente, schrijven wij als thema onder dit gedeelte de levensvorst in Nain. De levensvorst in Nain. Letten wij met de hulp des Heren op vier gedachten. In de eerste plaats letten wij op een gestorven zoon. In de tweede plaats letten wij op een bedroefd ouderhart. In de derde plaats letten wij op een machthebbende Heere. En in de vierde plaats letten wij op een vrezende schare. Dus deze tekstwoorden bepalen ons vanavond bij de levensvorst in Nain. Vier gedachten: in de eerste plaats een gestorven zoon. Letten wij dan op de dode die uitgedragen wordt uit Nain om buiten de stad begraven te worden. Onze tweede gedachte: een bedroefd ouderhart. Letten we dan op die moeder en weduwe die daar achter de baar loopt en die door Jezus wordt aangezien. Onze derde gedachte: een machthebbende Heere die het licht vooruit werpt op zijn verhoging, als hij deze jongeling uit de dood terugroept. En onze vierde gedachte: een vrezende schare. Letten wij dan op de uitwerking van de mensen die daar rondom Jezus staan. En het geschiedde de volgende dag. Zo beginnen onze tekstwoorden vanavond. En dat verbindt dit schriftgedeelte ook aan het vorige. Want als er een volgende dag is, dan is er ook een dag daarvoor geweest. En wat is er dan gisteren gebeurd? Wel, gisteren is de Heer Jezus in Capernaum geweest. En daar lag de zoon van de hoofdman op zijn uiterste. Hij stond op het punt om te sterven. Maar eer dat het zover was, heeft Jezus hem zijn gezondheid teruggegeven. En het wonder wat de volgende dag gaat gebeuren, dat is nog groter. Want gemeente, het gaat vanavond niet over iemand die op het punt stond om te sterven. Maar het gaat vanavond over een jongeling die gestorven is en die uitgedragen wordt om begraven te worden. De gebeurtenissen in deze dagen volgen elkaar op. U kunt verderop ook lezen hoe de Heer Jezus bezig was om de blinden het gezicht te geven, om de doven het gehoor te geven, om de kreupelen te doen wandelen. Er ging geen dag voorbij of hij heeft zijn heerlijkheid getoond. En dat is eigenlijk de eerste les die wij uit deze geschiedenis wel mogen leren vanavond. Voor de Heere Jezus had iedere dag een doel. Er was nooit één dag doelloos. En hij heeft ook iedere dag dat doel voor ogen gehad. Hij kon ook aan het einde van zijn leven zeggen, Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. En ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om dat te doen. En mag ik dan vragen, gemeente, en die vraag ook aan mijn eigen hart vanavond voorleggen, gaan wij zo ook door het leven? Iedere dag heeft een doel. En vragen wij ons ook aan de avond van de dag af of de dag aan zijn bestemming heeft voldaan? Hoeveel dagen zijn er niet in ons leven dat we niet eens denken aan het doel? De dagen die de Heere ons geeft zijn genadetijd. En iedere dag, jongens en meisjes, is van grote betekenis. De dichter van Psalm 90 zegt, leer ons alzo onze dagen tellen, opdat wij een wijs hart bekomen. Tellen, dat doe je de dingen die van grote waarde zijn. Als je een baantje hebt en je hebt je eerste euro's verdiend, dan tel je dat nog eens na, daar heb je hard voor gewerkt. Iedere euro is dan veel waard. Maar er zijn nog dingen die veel meer waard zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan een moeder die met haar kinderen loopt op een hele drukke plaats. Ze kan het niet overzien, heb ik de kinderen eigenlijk nog wel? En dan zie je zo'n moeder tellen dat er niet één gemist wordt. Want ieder kind is van zo grote waarde. En gemeente, zo is het ook met de dagen van ons leven. Daar was Mozes achtergekomen. Iedere dag heeft zo'n grote waarde. En iedere verloren dag is een groot verlies. Jezus heeft iedere dag gedaan wat zijn vader van hem vroeg. De volgende dag gaat hij naar een stad genaamd Nain. Dat is zo ongeveer 50 kilometer bij Capernaum vandaan. Een hele reis moest worden afgelegd. Nain betekent letterlijk de liefelijke. En dat zal te maken hebben, denk ik, met de ligging van de stad. Nain lag aan het beekje Kizon. En waar kun je beter wonen dan aan het water? Mensen vinden dat vandaag ook nog prachtig. Om een huis bij een rivier te hebben. Maar zeker in Israël, waar zo weinig water is. De omgeving is ook liefelijk. Het is in de omgeving van de Tabor. Als er mensen zijn die wel eens in Israël geweest zijn, in de buurt van de Tabor, dan weet u dat dat een mooie omgeving is. Het is goed toeven daar in Nain. Het is goed wonen daar. Zoals misschien ook wel geldt van het plekje waar u woont. Toch, gemeente, waar dat je ook woont, al woon je in Nain, al heb je het mooiste huis van Den Haag, al heb je een uitzicht wat andere mensen niet hebben, waar dat je ook woont, de dood komt overal. De dood komt ook in Nain, de dood komt ook in uw omgeving. En het is waar, daar zijn vroeger in deze omgeving grote wonderen gebeurd. Zoals misschien ook wel hier in de omgeving van Den Haag. Want vroeger, jongens en meisjes, hier ligt vlakbij het plaatsje Sunem. En bij Sunem, dan denk je aan de Sunamitische. En de Sunamitische vrouw had ook een kind dat gestorven is, maar dat door de profeet mocht worden opgewekt. Dus hier zijn vroeger grote wonderen gebeurd. Maar we mogen vanavond horen dat er ook nu nog wonderen gebeuren. Zoals ook hier in Den Haag dezelfde wonderen die vroeger gebeurd zijn, zich zeker nog zouden kunnen herhalen, want gemeente, de Heere is en blijft dezelfde. En met hem gingen vele van zijn discipelen en een grote schare. Het is heel opmerkelijk dat hier verschil gemaakt wordt tussen de schare en de discipelen. Bij de scharen zult u moeten denken aan de meelopers, volgelingen, wel hele serieuze mensen. Die mensen hebben er een voettocht van 50 kilometer voor over gehad om de wonderen van de Heer Jezus te zien en zijn woorden te horen. Kun je niet zeggen dat dat onverschillige mensen zijn geweest. Dat zijn hele serieuze mensen geweest. Zou u de 50 kilometer voorover gehad hebben? Stel nou eens voor dat je vandaag 50 kilometer had moeten lopen om de boodschap te kunnen horen. Was u dan hier vanavond ook geweest? Of had u dan gezegd, nou laat dan maar gaan. Dit zijn hele serieuze mensen, maar toch zullen we straks zien dat het merendeel van die scharen alleen maar uitwendige volgelingen waren. En zo zijn we ook vanavond rondom het woord verzameld. Maar gemeente, dat wil niet zeggen dat we allemaal ware hoorders zijn. Het is ook goed om ons aan zo'n geschiedenis te toetsen. Wat deze mensen misten, daar kom ik straks op terug in de vierde gedachte, dat is het meest wezenlijke. En de vraag is of wij dat uit de boodschap wel hebben mogen leren. En de discipelen, waren dat allemaal kinderen van God? Nou, ik denk dat daar ook nog een lijn doorheen loopt. Want bij die discipelen heb je Judas, Simons zoon Iscariot, was geen ware gelovige. En als je het Johannesevangelie leest, dan lees je in het zesde hoofdstuk, van toen aan gingen vele zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Dus ook die discipelen zijn niet allemaal ware volgelingen. Hoe is het met ons vanavond, gemeente? En als hij de poort der stad genaakte, het is alsof voor het oog van Lucas die al die honderden mensen even wegvallen. En hij ziet er maar één en dat is Christus die daar voorop gaat. Hij genaakt de poort van de stad. Er staat niet de schade genaakte de poort van de stad, maar Jezus gaat voorop. Hij voert de stoet aan. Hij wijst hen de weg. Over hem moet het vanavond in de prediking ook gaan. Laten we bedenken dat alles wat genoemd wordt over die jongeling en over zijn moeder en over die mensen, dat het allemaal ondergeschikt is. Daarom is het thema ook de levensvorst in Nain. Zijn werk staat hier centraal. Hij genaakte de poort van de stad en zie daar, een dode werd uitgedragen. En dat woord zie daar, dat geeft aan het plotselinge. Dat was natuurlijk niet zo gepland, dat begrijpt u wel. Dat hebben die mensen ook helemaal niet zo aanzien komen. Ze wilden de stad in en die andere stoet die moet de stad uit. Dus ja, ze kunnen niet om elkaar heen. In de poort van de stad, daar botsen deze twee stoeten bijna op elkaar. Dat is ook toevallig. Dat dat nou precies samenvalt op hetzelfde tijdstip. Ja, voor ons is dat toevallig. Maar het is niet toevallig. Dit is Gods voorzienigheid. Dit is de Vader die zijn knecht hier brengt op het juiste tijdstip. En gemeente, zo is het nog dat wij hier vanavond zijn. Dat de preek gaat over deze tekst. Dat wij elkaar ontmoeten is niet toevallig. Toeval bestaat niet. Alles gebeurt onder Gods voorzienigheid. En zo brengt de Heere zijn woord daar waar hij het hebben wil. Ik hoop dat u het uit uw eigen leven ook mag weten op het juiste ogenblik. Het is net als bij het offer van Isaac, als die ram daar in de struiken zit, niet toevallig. Dat lijkt toevallig, maar de Heere regeert. Zie daar, een dode werd uitgedragen. Ik kan maar weinig zeggen over wie die dode geweest is. Ook als het gaat over de leeftijd, dan zijn er geen directe aanwijzingen. Ik kan u wel zeggen dat het een jongeling was. En dat is heel bijzonder. Niet waar, jongens en meisjes, als er iemand wordt afgelezen die gestorven is in de gemeente, dan zijn het vaak mensen van 70 jaar of van 80 jaar. Dat zijn oude mensen, ja. In jullie ogen zijn dat oude mensen. De vraag is of die mensen dat zelf ook zo ervaren hebben. Maar goed, dat is een hele leeftijd. Zo wij sterk zijn, 70, zeer sterk zijn, 80 jaar, dat geldt niet van deze jongeling. Hij was nog jong. En wat is het goed om dat te beseffen? Oude mensen moeten sterven. Maar jonge mensen kunnen sterven. Het gebeurt soms ook wel dat jonge mensen worden weggenomen. Ruim een week geleden in de gemeente van Nunspeet een jongetje van nog maar 5 jaar oud. Hij zat nog maar een jaar op school. Je hoeft niet oud te zijn om te sterven. De jongen kreeg een tumor in zijn hoofd. En na de operatie heeft hij een jaar kuren gehad en leek het allemaal goed te gaan. Tot de laatste kuur gegeven was en plotseling die ziekte in zijn hoofd zo terugkwam dat de dokter zei: en nu kan ik niks meer doen. En dan ben je nog maar 5 jaar oud. En wie in het Maxima Centrum gaat kijken, in de omgeving van Utrecht, die zal schrikken hoeveel kinderen daar rondlopen. Ook kinderen kunnen sterven. Schuif dat niet van je af, jongens en meisjes. Want de belangrijke vraag is, als dat nou voor jou zou zijn, zou het dan kunnen? En dan wil ik toch iets van die jongen vertellen uit mijn gemeente. Toen zijn vader tegen hem vertelde dat de dokter niks meer voor hem kon doen. En tegen hem zei: lieverd, de dokter kan je niet meer beter maken. Dat betekent dus dat je als een klein jongetje zult moeten gaan sterven. Toen zei hij: dat is goed, papa. Laten we zingen Psalm 146, vers 3... Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Zou je dat ook kunnen zeggen? Hoef je niet oud voor te zijn. Er zijn mensen die zijn 80 jaar en die willen leven, alleen maar leven. En hij mocht buigen voor de Heere. Hij zei tegen zijn ouders: God doet wat hij moet doen. Veel volwassen mensen komen daar nooit, dat ze voor de Heere mogen buigen. En het met de Heere eens zijn. Hij had het geleerd in zijn 5 jaren dat hij hier op deze aarde was. En toen zijn kleine broertje van 3, toch bad of Abel, zo heette hij, of Abel beter mocht worden. Toen liep hij na dat gebed naar zijn broertje toe en hij zegt: dat hoef je nou niet meer te vragen. Want Abel hoeft niet meer beter te worden en Abel wordt niet meer beter. En toen zijn ouders aan hem vroegen: waarom zei je dat tegen je broertje? Toen zei hij: Abel hoeft niet meer beter te worden. Abel heeft er ook geen zin meer in. Dat is wat. op zijn kinds gezegd, natuurlijk kinderlijk uitgedrukt. Abel heeft er ook geen zin meer in. 5 jaar en dan heeft het leven al aan zijn doel mogen bereiken. En hoeveel ouderen zijn hier niet vanavond in de kerk, kunt u ook zeggen, als die boodschap tot u komt, wat dit kind mocht zeggen. Hij mocht weten, dat heeft u ook gezegd, dat de God van Jacob ook zijn God mocht zijn. En daar hebben wij van gezongen uit Psalm 48, want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. Een dode werd uitgedragen. Kijk, dan is het niet erg, hè? Ook al wordt hij niet oud. Dat is niet het belangrijkste of je oud wordt. Maar het belangrijkste is of je sterven kan. En ik geloof ook dat deze jongen, nadat hij gestorven was, helemaal niet terugverlangde naar zijn moeder. Wel nee. Dominee Kersten in zijn dogmatiek gaat er in een paragraaf op in, op die opwekkingen uit de doden, op de vraag waar is dan de ziel van die kinderen of van die volwassenen geweest nadat ze gestorven waren. En dan zijn er maar 2 antwoorden mogelijk, dat is hemel of hel. En uit de hel zal toch niemand terugkomen? Het is toch niet zo dat mensen een tweede genadetijd krijgen? Dus dat betekent dat die zielen dan in de hemel geweest zullen zijn. Dan betekent dat dat dit kind dat kon sterven. Gods genade was in zijn leven verheerlijkt. Hij verlangde niet terug naar zijn moeder. Dat de Heere hem het leven teruggeeft, dat is uit bewogenheid met zijn moeder. En dat is ook omdat Christus hier iets wil laten zien van zijn middelaarsheerlijkheid. Een dode werd uitgedragen buiten de stad. Want de dood is onrein. De begraafplaats was buiten de stad. Aangrijpend voor de 2e keer dat deze moeder die gang maakt. Eerst haar man. En nu haar kind. En dan stuit die stoet op de stoet die aangevoerd wordt door de vorst van het leven. En hij is het die de koning der verschrikking tegemoet gaat. Want dat is de dood, een koning der verschrikking, die al zoveel wonden heeft geslagen. Denk aan het dochtertje van Jairus. Denk aan Lazarus, die weggenomen werd van Martha en Maria. Wat een droef gebeuren. Daar komen die klaagvrouwen en daarachter de fluitspelers en daarachter de baar en daarachter die moeder. En dan de vorst des levens gaat niet opzij. Hij gaat de dood tegemoet. Hij zal laten zien, dat is de boodschap in deze geschiedenis. Hij zal laten zien dat hij de dood overwint. Dat is de boodschap tussen Pasen en Pinksteren, gemeente. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon. Ons het heugelijk licht aanschouwen. We gaan naar onze 2e gedachte. Een bedroefd ouderhart. Want er staat die een enig geboren zoon zijner moeder was. Daar loopt die vrouw achter de baar van haar kind. Ze houdt niks over. Dit was haar enig geboren zoon. En van een weduwe in Israël was daar alle verwachting op. Wie zou er anders voor het inkomen zorgen? Hoe moest zij door de tijd heen komen? Maar gelukkig, zij had een zoon. En nu wordt juist die zoon weggenomen. U kunt zich voorstellen, gemeente, wat dat voor die moeder geweest is. Haar hele wereld, zouden we zeggen, stort in. En dan zouden we ons af kunnen vragen, waarom dit kind? Waarom deze zoon? Hij kon niet gemist worden. Terwijl er zoveel ouderen zijn die al zo lang op deze wereld zijn geweest, waarom moet dit kind sterven? Ja, dat weet ik ook niet, jongens en meisjes. Ik moest een keer naar een vader toen zijn zoon verongelukt was. En dan kan ik dat ook niet tegen die vader zeggen, waarom nou juist zijn zoon moest verongelukken. Dat zijn vragen, daar kunnen wij geen antwoord op geven. Maar weet je, als je bij de oorzaak mag komen, dan gaan die vragen ook heel snel aan de kant. Het is geen wonder als wij sterven, maar het is een wonder als we nog mogen leven. Dat wij moeten sterven, dat staat vast. En als wij oud mogen worden, is dat een grote weldaad, maar dat heeft niemand verdiend. Iedere dag die wij in dit leven krijgen, gemeente, is genade. Laten we daar rekening mee houden. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En als de dood komt, dan hadden wij dat kunnen weten. De Heere heeft het ons gezegd. Maar het is wel aangrijpend. Zeker voor deze weduwe. Het slaat zulke diepe wonden. Ze is niet alleen. De grote schade van de stad is met haar. Heel Nain loopt uit. Die vrouw heeft over meeleven niet te klagen. En meeleven, dat doet goed. Laten we dat ook met elkaar proberen te doen in tijden van verdriet. Dan moeten we wel oppassen hoe we dat doen. Want als we dingen zelf niet meegemaakt hebben, dan weten we eigenlijk ook niet wat het is. Wat het is om een kind te verliezen, dat weten eigenlijk alleen die mensen die dat zelf hebben meegemaakt. En de andere mensen moeten ook niet proberen dat zij kunnen inleven wat dat is. Als je zulke dingen meemaakt, dan voel je dat ook. De mensen die het zelf hebben meegemaakt, die weten wat er in je omgaat. En het is goed om mee te leven. Zeker wel. Wat deze mensen doen is goed. Ze omringen haar, maar er is niemand die de oorzaak van haar verdriet weg kan nemen. Mensen zijn moeilijke, nietige vertroosters. En dan staat er, en de Heere haar ziende. Het is heel opmerkelijk dat Lucas hier het woordje Heere gebruikt. Die naam die past eigenlijk helemaal niet in de periode van de vernedering van de middelaar. De andere evangelisten gebruiken die naam Heere niet voor de opstanding. Lucas is de enige die dat een enkele keer doet. De naam Heere betekent kurios, betekent bezitter, eigenaar. Het tekent Christus in zijn koninklijke heerlijkheid. Een enkele keer schrijft Lucas daarover. Voor de opstanding van Christus. Ik denk bijvoorbeeld bij de verloochening door Petrus. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan. Dat is Christus in zijn heerlijkheid. Die daar zijn kind ziet staan dat hij niet kwijt wil. Dat zijn eigendom is. En hier ook de Heere die het licht vooruitwerpt, zou je kunnen zeggen, op zijn verhoging die aanstaande is. We krijgen in deze opwekking uit de doden als het ware een vooruitblik op zijn heerlijkheid, op het verslaan van de dood, op zijn rondgaan als die ruiter op dat witte paard overwinnende en op dat hij overwon. En de Heere haar ziende. Die vrouw die vraagt niks. Hier heeft ze niet om gevraagd. Dit heeft ze niet verwacht dat dit gebeuren zou. Waarom vraagt ze daar dan niet om? Ja, omdat de dood gekomen is en dat is onherroepelijk. Zolang er leven is, is er hoop. Maar die hoop is de bodem ingeslagen. Het kon voor haar niet meer. En nu komt Jezus ongevraagd. Het gaat van hem uit. En daar ligt nou juist het troostrijke. Stel nou eens voor dat het van die jongeling uit zou moeten gaan. Stel nou eens voor dat het van die weduwe uit had moeten gaan. Ze vraagt er niet eens om. Sommige mensen vinden dat een hele troostvolle boodschap als het van de mens uitgaat. Maar ik vind dat zo'n arme boodschap, want als het van de mens uit moet gaan, dan komt het nooit meer goed. Jezus haar ziende, wat voor haar onmogelijk is, dat is voor hem niet onmogelijk. Hij wekt ongevraagd de doden op. Hij is naar deze aarde gekomen om dat werk te doen. Hij werd innerlijk met ontferming over haar bewogen. Hij heeft medelijden met haar. Hij is waarachtig mens. In alle dingen gelijk als wij verzocht geworden, doch zonder zonde. Hij weet wat het is om verdriet te hebben. Maar meer nog, dat ontferming, dat gaat nog dieper. Hij weet waar de oorzaak ligt van haar verdriet. De Heer Jezus is naar deze aarde gekomen om de oorzaak van de honger en de kommer weg te nemen. Hij peilt de diepte van dit verdriet. En de oorzaak daarvan gaat hij wegnemen. Is dat ook onze diepste smart? In tijden van rouw en ziekte en droefheid gaat het dan over de oorzaak. Jezus weende bij het graf van Lazarus. En veel mensen denken dat hij weende omdat Lazarus gestorven was. Nou, daar hoefde de Heer Jezus niet over te wenen. Want hij hoefde maar één woord te zeggen en Lazarus was er weer. Hij weende om de oorzaak. Hij weende om de zonde. Hij zag wat wij zo vaak niet zien, wat de zonde heeft teweeggebracht. En die oorzaak gaat hij wegnemen. Bent u ook al zo'n geestelijk rouwdragende geworden, die hij door hel verheffen wil? En hij zeide tot haar: wee niet. Wee niet, wat een woord tegen een moeder die daar loopt achter de baan van haar kind. Zou ik dat zeggen, jongens en meisjes, tegen die mensen in Nunspeet? Wij niet. Nee, dat ga ik niet zeggen. Dat hoefde ik ook niet te zeggen. Want de verwondering was groter dan het verdriet. Maar dat verdriet, dat komt natuurlijk nog wel. En als dat verdriet komt, dan ga ik ook niet zeggen, wij niet. Want het is natuurlijk niet zo dat je niet om het verlies zou mogen wenen. De kanttekening schrijft daar ook over. Dat verbiedt Christus niet. Maar het is een groot verschil wie dat zegt. Wij kunnen dat niet zeggen. Maar Christus zegt dit. En hij zegt dat om haar te beproeven. Zij kijkt naar dat lichaam van haar zoon. Haar hart is gebroken. Maar de Heere zegt als het ware, kijk eens naar mij. Gelooft u, moeder, dat ik bij machten ben om u uw kind terug te geven? Gelooft u dat ik bij machten ben om uw verdriet weg te nemen, om de oorzaak daarvan weg te nemen? Ween niet. Hij wil haar verwachting opwekken. Hij wil dat ze op hem ziet en het van hem verwacht. Wat hij doen kan, gemeente, dat kan geen mens doen. Het is wat dat de Heere nou eerst alles wegneemt van die vrouw. Tot het hopeloos is. En als dan alles weggenomen is, dan zegt de Heere, kijk nou eens naar mij. En dat is de gewone weg die de Heere met zijn kinderen gaat. In het natuurlijke leven, dan spaart hij geen vlees en bloed. Maar ook in het geestelijke leven neemt hij alles weg waar hun verwachting op staat. En als ze dan niks meer over hebben, dan zegt hij, wee niet. Kijk nou eens naar mij. De Heere wil er alleen de eer van hebben. En juist omdat hij er de eer van moet hebben, gaat het vaak door zulke diepe en onbegrepen wegen heen. Hij komt veel te laat bij Martha Maria, als Lazarus al lang gestorven is. Had hij niet eerder kunnen komen, jawel. Waarom komt hij dan niet eerder? Omdat nu zijn heerlijkheid veel meer schittert dan dat hij gekomen was toen Lazarus nog leefde. Heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zult zien, zegt hij tegen Martha, valt niet mee om alles te moeten begraven waar je zo aan gehecht bent en waar je zoveel verwachting van had. Als je dan hem maar tegen mag komen, voor wie niets te wonderlijk is, die hier is in de weg van Gods voorzienigheid, om deze moeder te troosten. We gaan naar onze derde gedachte, een machthebbende Heere. En hij ging toe en raakte de baar aan. Dat mogen wij ook niet doen. Stel je voor dat er een begrafenisstoet komt en iemand zou de brutaliteit hebben om de stoet tegen te houden. Dat is ongehoord. Wij kunnen de dood ook niet tegenhouden. Maar Jezus wel. Als hij de baar aanraakt, dan is dat eigenlijk een stopteken. Die dragers die moeten stilstaan. Hij laat de dood er niet langs. Hij loopt de dood tegemoet. Hij legt beslag op dat lichaam van die jongeling. En als hij zijn hand op die baar legt, dan verontreinigt hij zichzelf naar de wetten van Mozes. Dat laat zien dat hij zich zo diep moet vernederen om zondaren levend te maken. Wat is hij een diepe weg moeten gaan. Maar hij overwint. Hij eigent deze jongen hier dit lichaam. Ja, die ligt daar gevoelloos, koud, doof, blind. Niemand die daar verandering in aan kan brengen. En hij zei de jongeling, ik zeg u, sta op. Kunnen wij ook niet zeggen. Je kunt wel zeggen, maar dat doet niks. Een van de verklaarders zegt, je kunt net zo goed tegen het hout van de kist zeggen, wordt een groene boom. Dan dat je tegen zo'n jongen zegt, sta op, dat gaat allebei niet. Dat hout van de kist, dat is dood. Dat wordt nooit meer een groene boom. En zo'n jongen kunnen wij niet tot leven brengen. Maar hij wel, de nadruk valt hier op ik. Jongeling, ik zeg u, sta op. Elia en Elisa hebben geworsteld om van God het leven terug te krijgen in de opwekkingen die zij verricht hebben. Maar hij hoeft maar te spreken. Daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Ik zeg u, sta op. Kan dat nog, jongens en meisjes? Zou je daarom mogen bidden als opa gestorven is of oma? Of iemand uit je klas? Kan de Heere dat? Natuurlijk kan de Heere dat. Maar dat doet de Heere niet meer, daar mag je ook niet om vragen. Wat toen gebeurde waren tekenen. Tekenen die de Heere deed om te laten zien dat hij dingen doet die wij niet kunnen zien. Hij kan doden levend maken. Kijk, ik zei al, deze jongen was levend gemaakt. En het jongetje waar ik het net over had, was levend gemaakt. Aan de vruchten kent men de boom. En er waren zulke mooie en duidelijke vruchten in zijn leven. En dat is een groter wonder dan dat de Heere ons lichaam levend maakt. En bovendien, dat lichaam van deze jongen en van Gods kinderen wordt straks ook levend. Nu niet, maar straks op de jongste dag. Dat wist Martha ook. Ze zegt, ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Dus dat wonder doet de Heere nog wel, maar straks. Nu nog niet. Het wonder, als de Heere je geestelijk levend maakt, is veel groter. En dat hij dat kan en dat hij dat doet, dat zien wij hier in deze geschiedenis. En is dat in ons leven gebeurd? Nou, dat kun je zien. Wat gebeurt er met die jongen? Hij zat overeind. Eerst lag hij daar roerloos. Maar de mensen die zien dat er een wonder gebeurt. De jongen gaat zitten. Eerst waren zijn ogen gesloten. Hij kon niet zien. Hij kon niet horen. Hij kon niet voelen. Hij kon niet zitten. Hij was machteloos. Hij was levenloos. Maar de Heere schenkt hem het leven. Dat is nog zoals de Heere je ogen opent. Ga je zien. Geestelijk zien. Je gaat horen, geestelijk horen. Je gaat gevoelen. Je leven verandert van dood in leven. Zijn die levenstekenen ook in ons leven? Onze vaderen zeggen in de Dordtse leerregels dat we daarna moeten zoeken. Niet dat wij moeten uitgaan zoeken of wij uitverkoren zijn, ja of nee. Maar dat wij moeten zoeken naar de vruchten van de uitverkiezing. Of die in ons leven mogen zijn. En wat is het dan een wonder dat er een Christus is die doden levend maakt. Het tweede wat hier staat is die jongen die begon te spreken. Hij begon te spreken. Wat zal hij gezegd hebben, dat weet ik niet. Er staat er niet. Het zal zijn zoals een jongeling spreekt, denk ik. Want ja, Paulus zegt, toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Was ik gezind als een kind. Overlegde ik als een kind. Kijk, als de Heere werkt in het hart van een kind, dan moet je natuurlijk ook niet de taal van een oudvader verwachten. Sommige mensen zijn zo overgeestelijk. Maar een kind spreekt als een kind. Overlegt als een kind. Maar je vindt daar wel dezelfde dingen in die je ook bij Gods kinderen op latere leeftijd terug mag horen. En dan heb ik gezien van heel nabij gemeente dat kinderen veel meer kunnen begrijpen dan wij denken dat ze begrijpen. Als de Heer het licht geeft in een jonge kinderhart, dan begrijpen ze meer van de preek dan veel volwassenen ooit gedaan hebben. Het gaat maar om het werk van Gods geest. Kijk, ik weet niet wat die jongen gezegd heeft. Ja, ik weet er wel iets van. Ik weet in ieder geval wat hij gezegd heeft, dat was tot Gods eer. Want al wat gij wrocht, dat zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heer. Jongens en meisjes, jonge mensen, gaat het jullie ook om de eer van God? Is dat nou het allerbelangrijkste voor je geworden? Het jongetje was 5 jaar. En toen ze thuis zongen, een vaste burcht is onze God. Een toevlucht voor de zijn, al drukt het leed, al dreigt het lot. Hij doet zijn hulp verschijnen. En toen vroeg hij aan zijn vader, wat betekent dat, papa? Al drukt het leed, al dreigt het lot. En zijn vader legde het uit, dat kan zijn dat je ziek bent. Hij doet zijn hulp verschijnen. Die vader legde dat wat uit. En toen keek hij zijn vader aan en toen zei hij, papa, God doet wat hij moet doen. 5 jaar en het met God eens geworden. En dat op een kinderlijke wijze gezegd. weegt Gods eer in ons leven. Hij mocht een wens doen. Je hebt zo'n stichting. Als kinderen ziek zijn, dan mag je een wens doen en dan maken ze dat waar voor je. Mag ook wat kosten. Nou, wat wilde Abel doen? Hij mocht zeggen wat hij wilde. Hij wilde psalmen zingen, dat die stichting nog nooit van hoort. Maar ze hebben het wel geregeld in een grote kerk in Harderwijk. Pieter Heikoop gevraagd, want ja, daar luisterde hij graag naar. En dan met enkele mensen uit de familie psalmen zingen in de kerk. En 's middags bad zijn moeder aan tafel of de Heere wilde geven dat het een goede avond zou mogen worden. En na het amen zei hij tegen zijn moeder: mama, u hebt niet goed gebeden. Wat zegt zijn moeder, niet goed gebeden? Wat was er dan niet goed? Hij zei: u hebt niet gevraagd of het tot eer van de Heere mag zijn. Zou u opnieuw willen bidden? Als de Heere in je hart werkt, jongens en meisjes, dan gaat het je om de eer van de Heere. Dan krijgt Hij de hoogste plaats. Dan zoek je het niet meer in deze wereld. Dan vind je je vermaak en je lust in het woord en in de psalmen van de Heere. Is het je daar ook om te doen? Is het je om de Heere zelf te doen? Kijk, misschien ben je ook wel eens bang. Zeker als je aan het sterven denkt. Abel was ook wel eens bang. En ja, dan ben je blij als je moeder er is, of niet? Alle kinderen vluchten naar hun moeder. Nou, dat is goed ook. Alleen je moeder kan je ook niet altijd helpen. Dat wist Abel ook. En er waren wel eens momenten, dan zei hij tegen zijn moeder: mag ik even alleen zijn? Dat is ook wat voor zijn moeder. Als de Heer je ertussen uithaalt, en dan zei hij: je moet niet meeluisteren. En dan was hij alleen op zijn kamertje, jongens en meisjes, en dan zocht hij de Heer. En dan zong hij psalmen. En psalmen, dat zijn gebeden. Als je niet weet wat je bidden moet, of als je bang bent, dan zou ik zeggen: zing dan maar een psalm. Het zijn allemaal gebeden. Een kind trekt naar zijn moeder, maar Abel trok naar de Heere. Is dat in jouw leven ook zo? Al wat gij wrocht, dat zal juichen tot uw eer. En hij gaf hem aan zijn moeder. Hij gaf hem. Je kunt alleen geven wat van jezelf is. Dus dan laat de Heer Jezus mij zien dat die jongen zijn eigendom is. Hij had er meer recht op dan zijn moeder. Hij had deze jongen gekocht met de dure prijs van zijn bloed. Hij geeft hem terug aan zijn moeder. En ik las bij een verklaarde, dat zegt ook iets over die moeder. Geloof je nou echt dat de Heere dit kind aan die moeder had gegeven, als die moeder dat kind aan de wereld gegeven had? Zou de Heere dat kind daarom uit de dood teruggehaald hebben? Nee, natuurlijk niet. Ouders, hoe gaan we met onze kinderen om? Wat brengen we onze kinderen bij? Beseffen wij ook dat het maar geleende panden zijn? En hebben wij ook zulke gesprekken, zulke eerlijke gesprekken met onze kinderen? We kunnen ze niks geven. Deze ouders hebben ook nooit geprobeerd om hun zoontje wat in handen te stoppen. Ze hebben eerlijk met hem gesproken over sterven en God ontmoeten. En de Heere heeft het opgelost, zodat er alleen maar verwondering overblijft. En we mogen geloven, jongens en meisjes, dat de Heere werkt ook onder kinderen. Is dat geen bemoediging vanavond? Zeg dat maar vanavond op je knieën. Nou, heb ik gehoord in de kerk dat u wilde werken in het hart van een jongen van 5. Ik ben al 6 of al 7. Heer, ik kan u ook niet missen. Mag ik dat dan ook weten? Wat hij mocht weten van u. Dat Jacobs God ook mijn God is. Dan is sterven niet erg. Dan hoef je er niet bang voor te zijn. Kun je 5 jaar zijn en toch niet bang om te sterven. Het is wat omdat de Heere bij je is. We gaan naar onze vierde gedachte, een vrezende schare. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 68. En daarvan het 10e vers. Geloofd zij God, met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En wat er verder volgt. Vrezende scharen. En vrees beving hen allen. De uitwerking is vrees. Die mensen hebben de koning der verschrikking van heel nabij gezien. En dat werkt wel wat uit. Wie zou niet vrezen? Mag geen vragen doen de roepstemmen ook nog wat in ons leven, gemeente. Het lijkt wel of de mensen steeds harder worden, steeds ongevoeliger. Wij zijn zo dood voor de dood, zo onverschillig vaak. Wanneer zie je mensen nog bewogen? En nou ben ik er echt niet op uit om mensen op hun gemoed te gaan werken vanaf de preekstoel. Dat heb ik nog nooit geprobeerd. Want ik besef ook wel dat gevoeligheid, dat is wat anders dan geloof. Maar wat zijn we toch hard? Wat kunnen we de ernstigste roepstemmen met droge ogen zien en zonder indrukken aanhoren? Doet het ons eigenlijk nog wel iets? En als we horen van het werk van de levensvorst, als je hoort dat de Heere nog onder kinderen werkt en onder ouderen, doet dat dan ook nog iets? Wat werkt het uit in ons leven? Deze mensen zijn in ieder geval onder de indruk. En dat mis je soms nog wel eens bij kerkmensen. bij begrafenissen, bij bewogen omstandigheden. Waar brengt het ons? En zij verheerlijkte God. Ze zeggen, dit heeft God gedaan. Zijn ze van overtuigd? Ze hebben geleerd van hun Joodse rabbies dat God heeft 3 sleutels die hij nooit uit handen geeft. De eerste sleutel is de sleutel van de wolken. God laat het regenen, niet de mensen. De tweede sleutel is de sleutel van de baarmoeder. God geeft vruchtbaarheid, niet de mensen. En de derde sleutel, dat is de sleutel van het graf. Er was niemand die dit kind uit het graf kon houden dan God alleen. En zij zeggen, dit heeft God gedaan. Dus ze proberen dat niet weg te redeneren. Wij leven in een tijd waarin mensen het wonder wegredeneren. Ook als het gaat over het geestelijke leven. Dat een eenzijdig werk van God is, dat wordt in onze tijd weggeredeneerd. Want jij moet zelf de eerste stap zetten. Nou, ik ben blij dat ik die boodschap niet hoef te brengen. Dat een dode zondaar zijn best maar moet doen om uit de dood te kruipen. Ik vind dat trouwens een hele arme boodschap. Maar die mensen die hun doodstaat inleven, die mogen vanavond getroost wezen als ze horen dat er één is die de dood heeft overwonnen. Dat is een veel rijkere boodschap. Van ons gaat het niet uit en zal het niet uitgaan. Zij verheerlijkten God, ze geven God de eer. En ze zeggen, een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft zijn volk bezocht. Lijkt de lofzang van Zacharias wel. God heeft zijn volk bezocht. Een groot profeet is onder ons opgestaan. Mooi toch? Nou, ik zit met één woordje. Ze zeggen een groot profeet, dat is een onbepaald lidwoord, leerden we vroeger op school. En eigenlijk had er moeten staan de profeet, dat is een bepaald lidwoord. En daar hangt nou alles van af. Want zij zien de Heer Jezus als een profeet van een groot kaliber, zou je kunnen zeggen. Een Elia of een Elisa, die deze wonderen ook gedaan hebben. Maar ze zien hem niet als de Zoon van God. En met alle verwondering, met alle vrezen, heeft het hen niet gebracht waar het hen zou moeten brengen. Gemeente, er kunnen veel indrukken zijn. Ik denk als je zoiets hoort vandaag de dag van zulke mensen, nou die worden gelijk zalig gesproken. Maar wees even een beetje voorzichtig. Want deze mensen zijn niet zalig. Kunnen veel indrukken zijn. Kunnen dingen in ons leven zijn waarvan we zeggen, dit is van God. Daar twijfel ik niet aan. En we kunnen diep geroerd zijn, maar het wezen van de zaak missen. Zij hebben de boodschap niet verstaan. Want de boodschap was, ook u moet levend gemaakt worden, jong en oud. Dit wonder wat ik verricht heb, moet ook in uw leven gebeuren. Daar hoor je ze niet over. Ze vallen niet aan de voeten van Jezus neer. Ze zeggen niet, wil uw opstandingskracht ook in mijn leven verheerlijken, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Straks dan miskennen ze hem als de Zoon van God. En met al die indrukken komt het niet goed. Aangrijpend, 50 kilometer gelopen. Wat hebben ze er veel voor over gehad. En toch het allerbelangrijkste missen ze. Die boodschap die gaat rond. Het is gebeurd in Galilea, in het noorden. En voordat je het weet, hebben ze het in Judea er ook al over. Dat gaat als een lopend vuurtje door het hele land van Israël. zelfs in Judea en in het hele omliggende land van Judea, iedereen heeft het erover. En het mag er ook over gaan. Want het is het werk des Heren. En het werk des Heren, dat mag ook verbreid worden. Wat doet die boodschap gemeend als u het hoort? Wat heeft het in uw leven gedaan? Een bemoedigend woord, dat nooit kan een mens te diep weggezonken zijn. Misschien hebt u een zoon die niet meer bereikbaar is. Misschien hebt u een dochter die de waarheid terug heeft toegekeerd. Misschien zult u niet wanhoop. Want er is er één die op zijn machtswoord de doden levend maakt. Maar het mooie is, was eigenlijk de bedoeling, maar ik denk dat ik het verkeerd gezegd heb, om ook het volgende stukje nog te lezen. En dat ging over Johannes de Doper. Johannes de Doper, jongens en meisjes, die zit in de gevangenis, hij weet het niet meer. Hij heeft de Heer Jezus gepreekt als het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt, maar het gaat allemaal zo anders dat Johannes het niet meer weet. Hij weet het niet meer. En hij stuurt twee van zijn discipelen naar de Heer Jezus met de vraag, zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander? En dan komen die discipelen, dan is net dat wonder gebeurd van de jongeling te Nain. En dan zegt de Heer Jezus tegen hen, ga maar vertellen tegen Johannes van de jongeling. Ga maar vertellen, de doden worden opgewekt. De blinden zien, de doven horen, de kreupelen wandelen, de doden worden opgewekt en zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Johannes hoort daar het werk van zijn meester. En dat moet voor hem zo bemoedigend zijn geweest. U mag best weten, de dingen waar ik u zojuist van vertelde, zijn zo bemoedigend geweest. Als je het werk mag horen van de grote meester in een kinderhart. En daarom mag ik het ook doorvertellen. Het gaat niet om dat jongetje. Het gaat niet om die ouders. Het gaat niet om onze gemeente. Maar het gaat om het werk van de meester. En ik hoop dat er in Den Haag ook nog een volk zit te wachten om daarvan te horen. En als je daarvan hoort, dan springt je hart op van vreugde. Dan zeg je, de meester leeft. Hij is het. En hij gaat nog door, ook in deze tijd, onder ouderen, maar zelfs ook onder jongeren. En daarom, jongens en meisjes, zoek toch die Heere. Abel moest geopereerd worden in het Maxima Centrum. En het operatieteam kwam hem halen, die mannen met die witte jas aan. En die wilden hem meenemen, maar hij zei, nee papa, we moeten nog zingen. Ja, dat is ook wat als ouder. Dan moet je ook wel een stukje verlegenheid aan de kant schuiven. Maar Abel ging zingen. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter helpen heeft. En toen het versje uit was, toen zei hij tegen de dokter. En nu kan Abel gaan slapen. Toen mocht hij dus onder narcose gebracht worden. Ik hoop dat je zo de Heere in alle dingen nodig mag hebben. Want die God, die leeft nog, echt waar. En die zegt, doe uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Een gemeente indien gij niet wordt als een kindeke. Wij kunnen vaak zo redeneren. Maar om nu te mogen buigen voor God. Ik zal nog een voorbeeld geven. Zijn kleine broertje zei tegen hem, Abel, zal er ook speelgoed zijn in de hemel? Hij zei, dat weet je pas als je er bent. Zo kinderlijk eenvoudig. Wij zouden er een heel verhaal van maken. Dat weet je pas als je er bent. Indien gij niet wordt als een kindeke. Gij zult het koninkrijk Gods niet ingaan. Amen. Heer, het past ons om uw grote naam dank te zeggen voor alles wat u gaf in deze avond. vanuit uw woord en ook een stukje vanuit de praktijk van een kinderleven. In 2026, waarin uw trouw nog altijd rust op dat late nageslacht. Dan mochten er vanavond ook kinderen in de kerk zijn, jonge mensen. Mag het voor hen een bemoediging zijn, maar ook voor ouderen. Misschien wel mensen ook figuurlijk in de gevangenis, die het ook niet meer wisten. We hebben vanavond gehoord dat Jezus leeft. Heere, verheerlijk uw naam, verheerlijk uw werk, ook in het midden van deze gemeente. Heb dank voor alles wat u gegeven hebt, bewaar ons als we van hier gaan. En wilt u geven dat alles mag zijn zoals we dat gaan zingen, tot uw eer. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de slotzang is Psalm 72 en daarvan het 7e en het 11e vers. Noodruftige zal hij verschonen en zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.